willen wij deze dienst aanvangen met het zingen van Psalm 122, vers 1. Ik ben verblijd wanneer men mij godvruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Kom, ga met ons en doe als wij. 122, daarvan het eerste vers.
Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet geschapen heeft, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede wordt u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 105e psalm, psalm 105, en daarvan ook het vijfde vers. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Het vijfde vers van de 105e psalm. Thank you. deze avond met elkaar het woord van de Heere openen en doen het in Matteüs, het evangelie naar de beschrijving van Matteüs, het 16e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 28. De schriftlezing Matteüs 16, vers 13 tot en met 28. En daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen ons geloof belijden met de woorden van de 12 artikelen.
Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden sommigen Johannes de Doper en anderen Elia en anderen Jeremia of een van de profeten. En hij zeide tot hem: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon des levende Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk des hemels. En zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemel gebonden zijn. En zo wat gij onbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij niemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. En van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heengaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden, ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbende begon hem te bestraffen, zeggen: de Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerende, zeide tot Petrus: ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die God zijn, maar die der mensen zijn. Toen zeide Jezus tot zijn discipelen: zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zou komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen. En als dan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar zeg ik u, er zijn sommigen van die hier staan, de welke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. Leiden ons geloof. God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
De tekst voor de prediking vanavond vinden we in het voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 16, tweede gedeelte van vers 13 en dan tot en met vers 17. Matteüs 16, vanaf het tweede gedeelte vanaf vers 13, waar de vraag wordt gesteld door de Heere Jezus aan zijn discipelen. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden sommigen Johannes de Doper en anderen Elias en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide, gij zijt de Christus, de zoon des levenden Gods. En Jezus antwoordende zeide tot hem, zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Laat ons bidden. Heere, gij die trouwe houdt tot in der eeuwigheid. En gij die aan uw verbond denkt tot in het duizendste geslacht. Als gij ons vanavond samenbrengt in uw huis, rondom uw woord, dan mogen we toch allereerst uw naam ook wel danken. Want gij brengt toch samen ook in een bijzonder uur. In een uur waarop een 21-tal jongeren belijdenis van het geloof hopen af te leggen. En dan past het om uw naam te danken dat we hier met hen, met hun familie, vrienden en een deel van de gemeente mogen samenkomen rondom uw woord. En wat ligt er dan niet achter hen? Niet alleen een jaar waarin we elkaar op de zaterdag mochten ontmoeten en waarin we ook onderwijs met elkaar mochten ontvangen vanuit uw woord over de leer van de kerk, waar we uw naam ook hartelijk voor mogen danken. Maar als we verder terugkijken, wat ligt er dan niet achter deze jongeren tussen de eerste keer dat zij de kerk zijn binnengedragen door hun ouders en ze bij het doopvond het teken en zegel van uw genadeverbond, dat het aan hun voorhoofd bevestigd en verzegeld mocht worden. En al die jaren tussen dat moment en deze avond, jaren waarin ze zijn opgegroeid, waarin ze thuis van hun ouders ook het onderwijs hebben mogen ontvangen vanuit uw woord, waarin ze door hun ouders gevormd zijn in het meenemen naar de kerk, in het voorgaan in de wegen van u. Dan mag toch ook uw naam worden gedankt voor al het goede wat ze daarin van huis uit hebben meegekregen. En zal het toch ook voor de ouders een moment van dankbaarheid zijn deze avond. En tegelijk, als ze letten op wie ze zelf zijn, dan zullen ze er ook zijn achtergekomen wat hun ouders al van hen hebben beleden, zoveel jaren geleden, van zichzelf een kind des toorns te zijn. Van zichzelf een mens te zijn die voor u niet kan bestaan en van zichzelf niets te hebben dat hij of zij voor u kan aanbieden. Maar uw woord mocht worden geopend. En in het woord mag toch elke zondag opnieuw worden gesproken over hem die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren ligt, de Heere Jezus Christus. En ze zijn door dat woord onderwezen. En als het dan nu hun verlangen is om een ja-woord te geven, om daarmee uit te spreken dat ze in uw wegen willen gaan en dat ze niet het pad van de zonde willen bewandelen, dan mogen we ook bidden, wilt u hen in het bijzonder uw zegen geven? Als ze elk van hen ook hier zitten met hun eigen gedachten, met hun eigen situatie, waar het hart voor ons verborgen is, is het bij u bekend. En gij weet ook van worstelingen die er kunnen leven van binnen in het hart. Een strijd die ze misschien van binnen hebben te voeren. Vragen die er kunnen leven. Zielenroerselen die er kunnen zijn. En dan mogen we het u toch bidden. Wilt gij ze hoofd voor hoofd, maar bovenal hart voor hart gedenken. En wilt gij toch geven, kon het zijn dat ze allen hun ja-woord hartelijk mogen uitspreken. En als juist daar de worstelingen en de strijd ligt, wilt gij dat dan zelf opklaren. En wilt gij dan vanuit uw woord daar ook licht over geven. Wilt u ze gedenken, als ze hun ja-woord toch ook uitspreken, in een tijd waarin het niet alleen buiten letterlijk donker is geworden, maar wat er ook als een donkere tijd getypeerd kan worden. Met de crisis waarin we als dorp, als land, als kerken, maar ook als wereld verkeren. Dat ze dan te midden van die tijd hun ja-woord mogen geven. Om daarmee uit te spreken dat de hoop alleen in uw woord gevonden wordt. En dat ze het alleen daar kunnen zoeken, de antwoorden op al hun vragen. En wilt u dan toch geven dat als ze misschien aan de dag van morgen of de dagen die komen ook daarmee geconfronteerd worden. En als ze ook vragen kunnen krijgen op hun werk, bij hun studie, in hun vrije tijd, dat ze dan verantwoording mogen afleggen van hetgeen wat ze hier hebben uitgesproken. Heere, wilt u ze zegenen. Vanavond, alle dagen van hun leven. Gedenk ons zo, als we hier samen zijn, rondom uw woord. Geef dat het woord mag opengaan voor ons hart en voor ons leven. Als gij ons kent en weet wie we zijn, dan mogen we toch ook bidden, dan weet gij toch ook wat we nodig hebben, in ieder van ons. En we bidden u, o Heilige Geest, wilt u zo in ons midden zijn, dat uw woord open mag komen te liggen tot op hem die de koning van de kerk is, de Heere Jezus Christus. En kon het zijn dat we hier met z'n allen het zouden mogen overnemen wat Simon Petrus mocht belijden. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Heere, als er de zijn die u mogen kennen, wilt u hun geloof versterken? Wilt u hen verder leiden op de weg? Wilt u ze al meer de heerlijkheid van de Heere Jezus doen zien? En wilt u ze al meer bedienen vanuit hem? Als er de zijn die daar strijd mee kennen, die het in de wereld niet meer kunnen vinden, maar zich niet durven te rekenen bij uw volk en kinderen, wilt u ze opzoeken en wilt u ze leiden op de weg? Wilt u ze aan de hand nemen en wilt u ze laten zien waar vrede voor hun ziel ligt? En zij die nog leven voor eigen rekening, die de Christus der Schriften niet kennen voor hun eigen hart en leven, wilt u ze stilzetten? Wilt u ze bepalen bij hun eigen afmakingen? Maar ook laten tonen waar reiniging van hun zonde ligt in het bloed van de Heere Jezus. Gedenk uw dienstknecht. Geef hem een stem om te spreken. En wilt u ook geven dat alle dingen met orde en in de rust geschieden mogen? Scheld daartoe toch ook de Satan, die altijd weer bezig zal zijn om onrust met zich mee te willen brengen. We bidden u voor onze gemeente. Als het toch ook vanavond een verblijdende avond mag zijn, als er zoveel jongeren ook door een ja-woord zich aan mogen sluiten bij de gemeente. We mogen u bidden, gedenkt u jong, gedenkt u oud, gedenkt u hen die het moeilijk hebben, maar ook daar waar vreugde is. En wilt u in de gemeente ook gebed geven voor deze jongeren en dat ze als een vurige muur om hen heen mogen staan. En zo zijn we toch in alle dingen van u afhankelijk, hebben we uw zegen nodig. Wie we ook zijn en welke gedachten er ook kunnen leven. Ook als we op een avond als deze lege plaatsen kunnen voelen. Mensen die we er graag bij hadden willen gehad, maar die er niet meer zijn. Dan mogen we toch ook bidden, wilt u in die wonden de balsem uit Gilead gieten. En schenk zo in ieder wat nodig is. O Heilige Geest, werk in ons midden tot eer en verheerlijking van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk en tot zaligheid van zondaarsharten. En maak gij zo alle dingen wel, dat vragen we u, om Christus wil, uit genade. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 25e psalm en daarvan het 3e en het 6e vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. En ook het 6e vers. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. En er is op dit moment geen gelegenheid om uw gaven te geven, maar straks aan het einde van de dienst is daar de gelegenheid toe. En de Heere die zegenen ook u en uw gaven.
Thank you.
Straks, na het amen van de prediking, willen we gaan zingen uit de 45e psalm, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Het eerste vers van de 45e psalm, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, geliefde jongeren, kleur bekennen of chameleongedrag. Dat is denk ik toch wel de keuze waar jullie dikwijls voor staan. Wie kleur bekent, die komt voor zijn standpunt uit. En wie kleur bekent, laat zien waar hij voor staat en wie hij is. Een chameleon daarentegen, dat is een hagedis die heel gemakkelijk de kleur van zijn omgeving kan aannemen. Hij past zich moeiteloos aan in een veranderende omgeving en is daardoor onherkenbaar. En onder christelijke jongeren zijn er nogal eens wat van zulke chameleons. Zij komen niet uit voor hun standpunt en zij laten niet zien waar ze voor staan. Ze bidden niet voor hun eten op het werk. Ze lachen mee met schuine moppen. Ze praten mee met allerlei wereldse onderwerpen en ze doen in alles mee met de massa. Ze zijn onherkenbaar en ze passen zich aan de omgeving. De Heere vraagt echter van ons om kleur te bekennen. Uitkomen voor je levensovertuiging. Duidelijk te maken waar je voor staat en waar je voor gaat. En laten zien dat de dienst des Heren belangrijk voor je is. Het geldt overal. Op je werk, bij je studie, in de familie, te midden van vrienden. En dat vraagt wel moed en dat vraagt ook lef. Maar dat is nu wel datgene wat de Heren van ons vraagt. We zouden kunnen zeggen dat belijdenis doen eigenlijk een vorm is van kleur bekennen. Want te midden van vele getuigen maak je daarmee duidelijk hoe jij in het leven wil staan en hoe je door het leven wil gaan. Je blijft dus niet als een chameleon onder de radar, maar je bekent kleur door in het openbaar belijdenis te doen. Net als eens de discipelen van de Heere Jezus gevraagd werden om kleur te bekennen. Aan hen ontlokte de Heere Jezus ook een belijdenis. En daarmee beoogde de Heere Jezus dat zijn discipelen kleur zouden bekennen en zouden uitspreken hoe ze tegenover hem staan. Dat zien we nou terug in onze tekst. En we willen naar onze tekst luisteren onder het thema de belijdenis van Simon Petrus. Vier vragen. Waarom doet hij belijdenis? Dat is de eerste vraag. Waarvan doet hij belijdenis? Dat is de tweede vraag. Wanneer doet hij belijdenis? De derde vraag. En hoe doet hij belijdenis? De belijdenis van Simon Petrus. Waarom doet hij belijdenis? Waarvan doet hij belijdenis? Wanneer doet hij belijdenis en hoe doet hij belijdenis? Als nu Jezus gekomen was in het delen van Caesarea Philippi, ja, daar was de Heere Jezus bewust naartoe gegaan. Een stilteplek aan de voet van de Hermon bij de oorsprong van de Jordaan. En naar deze streek in het uiterste noorden van Israël leidt de heiland nu zijn discipelen. Ver weg van het gejoel en het gewoel van de Joodse geestelijke leidslieden, die hem immers steeds meer en meer met argusogen bekeken. Hier kan de Heere Jezus alleen zijn. Alleen met zijn vader om tot hem te bidden. Alleen met zijn leerlingen om tot hen te spreken, om hen te onderwijzen. Hij zal hen immers moeten voorbereiden op de weg van lijden en sterven die hij moet gaan. Vele jaren zijn ze met hem opgetrokken geweest. Ze zijn getuigen geweest van zijn woorden, van zijn werken, van zijn wonderen. En ze hebben gezien grote massa's mensen die de Heere Jezus volgden om zijn wonderen. De wonderen die hij op allerlei manieren en allerlei momenten verrichtte. Nu zitten ze samen in de eenzaamheid, daar in het noorden van Israël. Een rustig afgelegen gebied. Een gebied geschikt voor gebed en voor bezinning. En de Heer Jezus wil dat zijn discipelen hier kleur zullen gaan bekennen. Ze zullen moeten aangeven hoe zij tegenover hem staan. En daarom gaat hij met hen in gesprek. Jezus, de meester, die stelt de vragen. Eerst in het algemeen. Vers 13. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? De Heer Jezus die vraagt dus met een zekere belangstelling naar de getuigenis dat het volk van hem geeft. Hij wil weten hoe binnen het verbondsvolk van Israël over hem wordt gedacht. En hij noemt zichzelf daarbij de zoon des mensen. We zouden daar veel over kunnen zeggen, we doen dat vanavond niet. Maar wel dit, dat hij met dat woord eigenlijk verwijst naar een woord uit het profetenboek Daniël. Waar Daniël spreekt over degene die komen zou. En met dat woord, de zoon des mensen, tegelijk wijst de Heer Jezus zichzelf daarmee aan als degene die als de tweede Adam in de wereld is gekomen en mens is geworden. En op de vraag die hij stelt komen allerlei antwoorden voorbij. Vers 14. En ze zeiden sommigen Johannes de Doper, anderen Elia, anderen Jeremia of een van de profeten. Zoveel hoofden, zoveel zinnen. Johannes de Doper was een krachtig figuur, een vrijmoedige prediker. En toen Herodes Antipas, we lezen dat in Matteüs 14, toen hij van Jezus hoorde, dacht hij echt dat Johannes de Doper uit de dood was opgestaan. Elia, ja, dat was een profeet die zonder vrees aan de koning en aan het volk de waarheid zei. En Malachi die had toch geprofeteerd dat Elia terug zou komen als voorloper van de Messias. Jeremia. Net als de Heere Jezus sprak ook Jeremia kritisch over de tempeldienst. En daardoor zagen mensen een vergelijking tussen die twee. Of een van de profeten. En al die antwoorden laten zien dat de mensen de Heere Jezus best hoog hebben staan. Ze hebben achting voor hem. Ze zien hem als iemand met bijzondere gaven. En toch, meer dan een bijzondere profeet is de Heere Jezus voor de mensen niet. De mensen hebben zijn wonderen gezien, maar het leidt niet tot geloof in hem. Dat moet aangrijpend voor hem zijn geweest. Ze erkennen hem niet als de Messias. Ze herkennen hem niet als de lang verwachte zaligmaker. Hier blijkt het. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Het kruis komt in zicht. Hij gaat de dood tegemoet. Het kantelpunt is bereikt en de omslag die is gemaakt. Lijden, kruis en graf. Ze zijn onafwendbaar geworden. Ja, de mensen kunnen van alles vinden van de Heere Jezus. Ook vandaag de dag. De meeste mensen hebben voor hem geen interesse. Ze leven aan God en aan zijn woord voorbij. In onze geseculariseerde tijd heeft het geloof voor het gros van de mensen ook helemaal afgedaan. Ze hebben er niets mee. Ze vinden er niets aan en ze vinden er niets in. En op zijn best is Jezus voor hen een interessant figuur, een voorbeeld. Iemand die het onrecht wil bestrijden en daarom navolgenswaardig is. Zo ligt het buiten de kerk. En in de kerk. Er kan hoogachting zijn voor God en voor zijn woord. Er kan ontzag zijn voor de hand van God in de schepping. De geschiedenissen van de Heere Jezus, die kunnen ons aanspreken. En toch, zonder dat hij wordt erkend als de verlosser, als de Messias, als de van God gezondene. In de dagen van de Heere Jezus blijkt het niet anders te zijn geweest. En dat is nou het moment dat de vraagstelling van de Heere Jezus heel persoonlijk komt tot zijn discipelen. Als hij dan aan hen de vraag stelt, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Want uiteindelijk is het niet het belangrijkste wat de mensen van de Heere Jezus vinden. Het gaat erom wat wij zelf van hem vinden en wat wij in hem vinden. Nu moeten ze kleur bekennen. Ze hebben veel van de Heere Jezus gezien. Veel van hem gehoord. Ze zijn jaren met hem opgetrokken. Ze hebben zijn preken gehoord. Ze hebben zijn wonderen gezien. En beter dan al die andere mensen zijn zij onderwezen door de Heere Jezus. Nu gaat hij hen verder leiden. En nu plaatst hij hen op een belangrijk keerpunt. Want hij gaat immers de kruisweg op. En dat is de weg van smaad en van hoon. De weg van spot en van vernedering. De weg van lijden en de weg van sterven. Dat wacht de meester. En dat wacht dan ook de leerling. En daarom neemt de Heere Jezus hen als het ware apart en komt tot hen met die vraag, maar gij? Maar gij? Een heel persoonlijke vraag die dus ook vraagt om een heel persoonlijk antwoord. En hij wil hierin als het ware tot een beslissing brengen. En we zouden kunnen zeggen, diezelfde vraag komt op een bepaalde manier vanavond ook tot jullie. Maar gij, ook jullie hebben, mag ik het zo zeggen, veel gehoord van de Heere Jezus. Van God en van zijn dienst. Thuis, toen je klein was, je ouders die misschien begonnen zijn met je voor te lezen uit de kinderbijbel. Op school later dat je de Bijbelse geschiedenissen ook allemaal mocht horen. Op de zonderschool de teksten en de versjes die je vroeger moest leren. Op de catechisaties ben je onderwezen in de leer van de kerk. Thuis heb je ook Gods woord gelezen en de schriften ook onderzocht. En in de kerk heb je al zoveel jaren onder de prediking, onder de bediening van de verzoening gezeten. In het gewaad van zijn woord is de Christus der schriften ook tot je gekomen. Hij heeft veel bemoeienis met jullie getoond. En hij heeft je daarin ook onderwezen. Nu stelt hij echter die vraag. Maar gij? Verschuilen achter de mensenmassa kan nou niet langer. Hier in de stilte van het kerkgebouw komt die vraag ook tot je. In de brede kring van gemeenteleden, familieleden en vrienden wordt aan je gevraagd om kleur te bekennen. Wie zegt gij dat ik ben? Daar moet een antwoord op komen. Want dat is wel een beslissende uitspraak. En op die vraag komen de discipelen er niet onderuit. Ook Simon Petrus niet. En dus eerst die vraag, waarom doet Simon Petrus belijdenis? Ja, eigenlijk heel eenvoudig. Omdat het van hem wordt gevraagd. Omdat dit aan hem wordt gevraagd. En zo ook vanavond. Dan komt die vraag tot jullie, daar komt die vraag eigenlijk naar ons allemaal. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En die vraag mogen we niet laten liggen. Op die vraag moet een antwoord komen. Hij vraagt het aan jullie. Hij vraagt het aan mij. Hij vraagt het aan ons allemaal. We hebben kleur te bekennen. En we hebben er vooruit te komen. Maar welk antwoord geven we dan? Welk antwoord geeft Simon Petrus? Dan komen we bij de tweede vraag. Waarvan doet hij belijdenis? Nee, Petrus hoeft niet lang na te denken om een antwoord te formuleren. Hij heeft zijn antwoord al klaar. Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. Hij heeft de Heere Jezus bijna 3 jaar lang gevolgd. Hij heeft met de Heere Jezus gestaan rondom een ziekbed van zijn schoonmoeder. Rondom het graf. Hij heeft gezien hoe de Heere Jezus mensen beter maakte. Hoe hij hen te eten gaf. Hij heeft de woorden van de Heere Jezus ingedronken. Zoals als het ware een spons water in zich opneemt. En hij belijdt het. Gij zijt de Christus. Jezus is de lang verwachte. De lang beloofde. Hij is de gezalfde. De Christus. De Messias. Nee, voor Simon Petrus is hij veel meer dan een bijzonder mens met bijzondere gaven. Zoals Elia, Johannes de Doper of Jeremia. Nee, Jezus is voor Simon Petrus degene die het grote werk van God op aarde komt te doen in de verlossing van zondaren. De Heer Jezus is voor Simon Petrus degene die alle heil zal bewerken. Hij die met niets en niemand te vergelijken valt. Hij die degene is die een mens echt gelukkig kan maken. De Heer Jezus is voor Simon Petrus de Christus. En dat is de ambtsnaam die hij draagt. Nou, jullie moeten weten wat die naam betekent. Het afgelopen jaar is het immers aan de orde geweest. Waarom wordt hij de Christus, dat is de gezalfde, genaamd? Dan kregen we dat antwoord, hè, omdat hij met de Heilige Geest is gezalfd. En van God de Vader is verorderd tot onze grote profeet, tot onze enige hoge priester en tot onze eeuwige koning. Petrus, die erkent de Heere Jezus hier als de van God gezonde Messias en als de Zoon van de levende God. Hij is dus de profeet. De profeet die ons de raad en wil van God aangaande onze verlossing volkomen openbaart. Hij is er die in zijn profetische bediening ontdekt aan zonde en schuld. Die plaats gaat maken in een zondaarshart voor zichzelf. Die een mens gaat leren dat de verlossing bij God vandaan moet komen. Hij is ook de priester die het offer van zijn eigen bloed heeft gebracht op het altaar van Golgotha's kruis. En in zijn priesterlijke bediening heeft hij met zijn offer Gods toorn volkomenlijk gestild. En hij heeft daarin volkomen genoeg gedaan aan Gods recht. En het is zijn bloed dat overvloedig genoegzaam is tot verzoening van de zonde. En in zijn priesterlijke bediening is hij ook de voorbidder bij de Vader. Hij is profeet, priester, maar hij is ook de koning die bij de door hem verworven verlossing beschut en bewaart. In zijn koninklijke bediening regeert hij zijn onderdanen door zijn woord en door zijn geest. Hij leidt ze, hij leert ze leven voor hem en hij beschermt ze tegen de vijand. De Heer Jezus is voor Simon Petrus de Christus, maar hij is ook voor hem de Zoon van de levende God. Daarmee zegt hij eigenlijk geen nieuws. Dat is iets wat de discipelen al eerder hadden beleden. Toen de Heere Jezus in die nacht over het water tot hen gekomen was, in Matthäus 14 lezen we dat, hebben de discipelen het ook beleden. Waarlijk, gij zijt Gods Zoon. Voor Simon Petrus is de Heere Jezus dus van goddelijke afkomst. Zijn godheid, en dat is ook iets wat we hebben geleerd, ja, zijn godheid die immers noodzakelijk is om de last van Gods toorn tegen de zonde te kunnen dragen en om ons daarvan te verlossen. Dan zien we dus welk doorkijkje als het ware Simon Petrus heeft ontvangen op wie de Heere Jezus is. Hij is de Messias, de Zoon van de levende God. Hij is de Heiland, hij is de Verlosser. Hij is de zaligmaker. Hij is degene die kan zalig maken en die wil zalig maken. En al Gods beloften, die vinden in hem hun vervulling. Ja, Simon Petrus die richt zich in zijn belijdenis geheel en al op de Christus. Dat is opvallend, zijn belijdenis is geen lang verhaal. Het is ook niet doorspekt met allerlei moeilijke dogmatische begrippen. Het is ook geen getuigenis waarin hij zichzelf centraal stelt. In zijn belijdenis richt hij zich geheel en al op het voorwerp van het geloof. De Heere Jezus. En heel eenvoudig klinkt het. Gij zijt de Christus. Hierin klinkt niks door van Simon Petrus zelf. Hij zegt niet, ik heb ervaren dat u de Christus bent. Hij zegt ook niet, ik ben erachter gekomen dat gij zijt de Christus. Hij zegt ook niet, ik heb nu zoveel gezien van u dat ik u nu erken als de Christus. Hij zegt ook niet, ik heb zoveel met u meegemaakt dat ik u nu erken als de Christus. Nee, Simon Petrus zegt helemaal niets van zichzelf. Alles wat hij zegt, zegt hij van de Heere Jezus. Simon Petrus valt dus zelf helemaal weg. En Jezus Christus alleen blijft over. En dat is nou ook typerend voor een juiste belijdenis. Daarin klinkt niet door wat je zelf allemaal hebt meegemaakt, wat je zelf allemaal ervaart en wat je zelf allemaal beleeft. En daarin draait het ook niet om datgene wat er allemaal bij jou leeft. Dat is wel een les, want vandaag de dag lijkt het zoveel te gaan om onze emoties en onze ervaringen. Er moet iemand kunnen vertellen wat het met hem heeft gedaan. En als zij om de tranen beleidt, dan kan het indruk maken. Maar daaraan kleven wel grote gevaren. Want belijdenis doen is immers niet zelf centraal komen te staan. Belijdenis doen is Jezus Christus centraal zetten. Alles draait immers om hem. En alles richt zich op het voorwerp van het geloof. Jezus, de Christus. Ook vandaag. Het gaat vandaag uiteindelijk niet om jullie. Maar het gaat om degene van wie je belijdenis mag gaan doen. We zouden het zo kunnen zeggen. Ja, vanavond gaat het wel over jullie, maar draait het uiteindelijk om Christus. Laten we dat nooit vergeten. Degene die belijdenis doet, is niet zo belangrijk. Maar degene van wie belijdenis wordt gedaan, des te meer. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar wanneer doet Simon Petrus dan die belijdenis? De derde vraag. Want het is een belangrijke belijdenis die hij uitspreekt. We hebben daarin ook gezien dat Simon Petrus eigenlijk een doorkijkje geeft op wie de Heere Jezus is. En op grond van vers 18 kunnen we ook zeggen dat dit de kernbelijdenis van de kerk is. Een vers waarin de geschiedenis zoveel over te doen is geweest, maar die we vanavond maar verder laten liggen. Maar wel maakt het duidelijk dat de kerk staat of valt met de belijdenis van de Heere Jezus. Maar wat is nou het goede moment om belijdenis te doen? Ik denk dat dat een vraag is die jullie jezelf ook meer dan eens hebben gesteld. Is dat als ik een bepaalde leeftijd heb bereikt? Is dat als ik ga trouwen en als ik hoop kinderen te krijgen? Is het als ik voldoende zeker ben dat ik bij deze kerk wil blijven? Is het als ik eraan toe ben? Is het als ik stevig genoeg in mijn schoenen sta? Ja, is er eigenlijk wel überhaupt een geschikt moment om belijdenis te doen? Want wanneer komt Simon Petrus nou met deze belijdenis? Als we verder lezen, eigenlijk de knip in het gedeelte wat we hebben gelezen, dan staat tussen vers 20 en vers 21 in mijn Bijbeltje aankondiging van het lijden. Dus Simon Petrus doet belijdenis voor de eerste lijdensaankondiging van de Heere Jezus. De discipelen die de jaren met hem zijn opgetrokken, die veel van hem hebben geleerd, tegelijk was er nog zoveel onbekend voor hen. Ze moesten er onderwezen worden in de noodzaak van Jezus lijden en sterven en van de diepte van de weg die hij moest gaan. Want dat blijkt ook wel als de Heere Jezus aansluitend op de belijdenis van Simon Petrus gaat beginnen over de lijdensweg die hij op moet. Dan brengt dat een golf van schrik en een golf van ontzetting met zich mee. En Simon Petrus laat dan direct weten dat hij er alles aan zal doen om zijn meester die weg te besparen. Vers 22. Als hij het er zegt, Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Dit belijdend lid, Simon Petrus, die was dus nog blind voor de noodzaak van Jezus lijden en sterven. Alhoewel hij dus belijdenis heeft gedaan, begreep hij zoveel nog niet van wie Jezus is en welke weg de Heere Jezus moet gaan. Hij bleek nog een onwetende leerling te zijn, die verdiepend onderwijs nodig heeft. En dat blijkt toch uit het vervolg van heel het Matthäus-evangelie. Belijdenis doen is dus ook geen eindpunt. Want hier zien we dat Simon Petrus weliswaar belijdenis doet, maar dat hij nog zoveel kennis mist, dat hij nog zoveel moet leren. Alhoewel hij in de Heere Jezus dus de Christus ziet, zal hij nog veel meer moeten ontdekken van de werken, van de persoon en van de eigenschappen van de Heere Jezus. En daarin ligt ook een les voor jullie. Want belijdenis doen wil nog niet zeggen dat je bent uitgeleerd en dat je alles van het christelijk geloof nu helemaal beheerst. En om zo te zeggen dat je heel de leer van de kerk, dat je daar nu niets meer over leren kan. Belijdenis doen is geen eindpunt. Want je bent ook nooit uitgeleerd. Alhoewel de catechisaties dan weliswaar voorbij zijn, is het wel belangrijk om vervolgonderwijs, om het zo te zeggen, te krijgen op de verenigingen. Door daar naartoe te gaan, of thuis, ook door de Bijbelstudie. Het zondagse onderwijs vanuit de Schriften, hoe noodzakelijk is dat om steeds meer ingeleid te worden in de zaken die de Heere ons heeft geopenbaard in zijn woord. Trouwens, het was ook nog maar de vraag, als je jezelf die vraag had gesteld, wanneer ben ik eraan toe, of Petrus er nou wel zo aan toe was. Want als we verder denken en kijken naar het leven van Simon Petrus, dan was er bij hem nog zoveel van Simon Barjona, van die oude Adamsnatuur aanwezig. We zien het als hij straks de Heere Jezus van de lijdensweg wil afhouden. In Gethsemane slaat hij op de vlucht als zijn eigen leven in gevaar komt. En in het huis van Caiaphas ontkent hij zelfs een discipel van de Heere Jezus te zijn. Toen zweeg hij. Toen bekende hij geen kleur. Als er toch één moment geweest was om te midden van de mensen zijn geloof te belijden, dan was dat toch wel in het huis van Caiaphas, waar een eenvoudig dienstmeisje hem waarnam onder die mensenmassa. Hier in het uiterste noorden, in de kring van de discipelen, daar klinkt het: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En toen, in het huis van Caiaphas, zei hij slechts: ik ken die mens niet. Wat moest die discipel nog veel afleren en veel aanleren. En wat kwam er nadien nog veel tegenop? Dan bleek het vlees weer zo sterk de kop op te steken. Dat is ook een les. Want zo vergaat het toch dikwijls. Een discipel die de Heere Jezus heeft beleden als de Christus. Dan glijdt hij weer uit. En dan valt hij weer. Dan ligt hij op de grond. En zijn zonden staren hem aan. En zijn geweten veroordeelt hem. Door zoveel dat hem aanklaagt en dat hem achtervolgt. Ja, een belijdend lid benadert alles behalve de perfectie. Er blijft hem zoveel achtervolgen en er blijft haar zoveel aankleven. En toch, en dat brengt ons bij de laatste en eigenlijk ook wel de belangrijkste vraag. Toch zit het bij Simon Petrus wel goed, al in Matteüs 16. Want het blijkt als we luisteren naar die laatste vraag: hoe doet hij belijdenis? Want op de vraag van de Heere Jezus is Simon Petrus de eerste die reageert. Het past bij hem, het tekent hem. Haantje de voorste, vrijmoedig. Ja, zo is er een verschil in de discipelkring. Je hebt de twijfelmoedige Thomas. Je hebt de denker Johannes. Je hebt de stille in de landen Bartholomeus. Ja, onder de discipelen van de Heere Jezus is er geen één gelijk. Zoals onder de mensen er geen één gelijk is. En we dat in het achterliggende jaar ook wel hebben ondervonden. De een luisterde vooral en de ander die praatte meer. De een die kwam met veel vragen, terwijl de ander ook antwoorden had. De een die was vrijmoediger, terwijl de ander schuchter was, in het bijzonder als het aankwam op het persoonlijke. Er is verschil. En er mag ook verschil zijn. Maar nu is het opvallend wat de Heere Jezus zegt van die belijdenis van Simon Petrus. En Jezus antwoordde dus, zeide tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Terwijl Petrus niets van zichzelf laat doorklinken in die belijdenis, zegt de Heere Jezus er wel wat van: zalig zijt gij. Deze belijdenis is dus voldoende om zalig te worden. Maar deze belijdenis is ook noodzakelijk om zalig te worden. En wie dit Simon Petrus niet kan nazeggen, die heeft geen deel aan de zaligheid. Het is een belijdenis die Simon Petrus niet van zichzelf heeft. Want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Dus deze belijdenis is geen optelsom van menselijke afwegingen, overwegingen en conclusies. Nee, niemand van de mens heeft van zichzelf het juiste zicht op God en op Christus. En ook niet het juiste zicht op zichzelf. Het vlees en het verduisterd verstand, dat kent en ziet de heerlijkheid van Christus niet. Daarvoor is nou nodig onderricht, onderwijs van de Vader der lichten. Want Simon Barjona is een zoon van Adam. Simon Barjona zoekt van zichzelf God niet, zoals niemand van onszelf God zoekt. En Simon Barjona verstaat van zichzelf niet de dingen die des geestes God zijn, zoals geen mens dat van zichzelf verstaat. Simon Barjona mist dat van zichzelf. Maar als God het werkt, als de Vader der lichten, als die gaat bijlichten, als de Heilige Geest het verduisterd verstand gaat verlichten, dan wordt het anders. Dan valt er hemels licht op Gods woord. Dan valt er hemels licht op de Christus. En dit is hem nou van Gods wegen geopenbaard, bekendgemaakt. Ja, zaligmakend geloof wordt immers altijd gewerkt door de drie-enige God en is een gave van God. Daar zit niets van de mens bij, maar dat is iets wat van boven komt. Bij Simon Petrus is het geen lippentaal, maar het is een hartezaak. En dat heeft de drie-enige God in zijn hart gewerkt en gelegd. En daarom ligt het voor hem ook vast van Gods wegen. Ja, en als dat zo is, dan kan de Satan brullen. Dan kan de Satan je op de zeef leggen. Dan kun je zelfs tijden hebben zoals Simon Petrus in dat huis van Caiaphas. En tussen Goede Vrijdag en Paaszondag in, dat je hangt aan een zijden draadje boven het ravijn van de eeuwige verlorenheid. Maar wat van God is, blijft. Hij behoudt en hij bewaart. En hij laat niet vallen. En door Gods genade mag Simon Petrus belijdenis doen vanuit zijn hart. En hoe is dat nou vanavond bij jullie? Want die vraag die komt vanavond toch heel persoonlijk op jullie af. Eigenlijk recht op de man. We zouden het als het ware één voor één langs kunnen gaan. Begin het bij Bram. En eindig het bij Esmeralda. Je die vraag te stellen. Wie is de Heere Jezus voor je? Heeft hij waarde voor je gekregen? Is hij je dierbaar geworden? Is hij noodzakelijk voor je? Kun je niet meer zonder hem in je leven? Buiten hem heb je niets. En zonder hem mis je alles. Zonder die persoonlijke kennis van de Heere Jezus Christus heb je immers God tegen. En dan ben je nog dezelfde. Zoals je jaren terug als kleinkind de kerk werd binnengebracht. Een kind des toorns. Die zo niet voor God kan bestaan. En lig je nog altijd onder het rechtvaardige oordeel van God. En daarom voeden we ook het belang van de vraag die vanavond aan ons wordt gesteld. Ja, aan ons wordt gesteld, want we kunnen kijken naar die jongelui hiervoor. Die vraag komt ook tot mij. En die vraag komt ook tot u. En die komt tot jou. Maar gij, wie zegt gij nou dat de Heere Jezus is? Vanaf die vraag loopt er een rechtstreekse lijn naar Gods rechterstoel. Want waar er geen persoonlijk doorleefde kennis van de Heere Jezus Christus is, en waar u moet zeggen dat u vreemd bent aan de kennis van Christus, kunt u de eeuwigheid niet in. Wie is hij nou voor mij? Wie is hij voor jou? Wie is hij voor u? Want we zullen hem moeten leren kennen. Want met minder kan het niet. Alles buiten de kennis van Christus schiet immers tekort. Als Christus er niet in is, als Christus niet in ons leven is, dan kunnen wij voor God niet bestaan. Maar weet u wat nou het wonder is? Dat hij zich nog openbaart aan in zichzelf verloren mensen. En dat hij nog op zoek is naar mensen die van zichzelf God niet zoeken. En dat was nou kenmerkend voor al die discipelen. Allemaal dat ze van zichzelf niet naar de Heere Jezus hadden gevraagd, maar dat Jezus naar hen had gevraagd. En kunnen we het Simon Bar-Jona nou nazeggen? U bent de Christus. U bent alles wat ik nodig heb. U bent mijn verwachting. U bent de hoop. U bent de grond waarop ik sta. U bent de rots van mijn behoud. U bent mijn leven. U bent mijn gerechtigheid. U bent mijn koel. U bent mijn zaligmaker. Zonder die persoonlijke kennis aan de Heere Jezus kunnen wij niet sterven. En kunnen we ten diepste ook niet leven. En heb je nou, door al die jaren heen, van huis uit in de kerk, op school, dat je uit de schrift hebt gehoord, heb je de Heere Jezus nou lief mogen krijgen? Heeft hij waarde voor je hart mogen krijgen? Want de vraag die klinkt, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Wat is daarop je antwoord? Belijdenis doen, dat is ook wel besproken, is eigenlijk hetzelfde zeggen. Petrus beleed het als woordvoerder van de discipelen. Gij zijt de Christus. Om het zo na te zeggen. En om zo ook de Heere te vragen. Heere, leg mij de zaken in het hart, opdat ik u mag bedoelen en dat ik u waarlijk op het oog mag hebben en dat het een belijdenis mag zijn. Meer is dan mijn lippen, maar een belijdenis vanuit de grond van mijn hart. Om het zo Simon Petrus na te zeggen. Als de vraag klinkt, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En het antwoord volgt, gij zijt de Christus. En wil het goed zijn, voor tijd en eeuwigheid, dan volgt daarop mijn antwoord, jouw antwoord en uw antwoord met amen. zou jullie willen vragen om van jullie plaatsen op te staan. We willen jullie nu in de gelegenheid stellen om in het openbaar belijdenis af te leggen. Gij zijt hier verschenen om voor het aangezicht van God en voor zijn heilige gemeente belijdenis te doen van het geloof. Na gehouden onderzoek heeft de kerkraad u aan de gemeente voorgesteld. Nu tegen niemand van u wettige bezwaren zijn ingebracht, willen wij u in de gelegenheid stellen belijdenis des geloofs af te leggen. En wij verzoeken u in dit plechtige ogenblik van uw leven voor vele getuigen oprecht antwoord te geven op de volgende vragen. Ten eerste, verklaart en erkent gij dat gij de leer van onze kerken, welke gij geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer die overeenkomt met de heilige schrift. Ten tweede, belooft gij dat gij door Gods genade in de belijdenis van deze zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin zult leven en sterven. Ten derde, belooft gij dat gij overeenkomstig deze heilige leer uw leven altijd godvruchtig, eerbaar en onberispelijk zult inrichten en dat gij uw belijdenis met goede werken zult versieren. En ten vierde, belooft gij dat gij u aan de vermaning, terechtwijzing en kerkelijke tucht wilt onderwerpen en onderworpen zult zijn, indien wat God verhoede, het mocht gebeuren dat gij u in leer of leven te buiten mocht gaan. Wat is hierop het antwoord van Bram Baarsen? Bram, deze woorden uit de 119e psalm. Gedenk des woords tot uw knecht gesproken, op het welk gij mij hebt doen hopen. Wat is het antwoord van Jacob Berkhout? Jacob, op psalm 119, vers 114. Gij zijt mijn schuilplaats en mijn schild. Op uw woord heb ik gehoopt. Petra Berkhout Romkes. Petra, deze woorden. Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. De 42e psalm, het tweede gedeelte van vers 12. Marieke de Boer. Marieke, uit de 130e psalm. Ik verwacht den Heere, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Jacoba Schuttel. Jacoba, ook de 119e psalm, vers 81. Mijn ziel is bezweken van verlangen naar uw heil. Op uw woord heb ik gehoopt. Ida Maria ten Napel. Marinda, psalm 31. Zijt sterk en hij zal uw lieder hart versterken, allen gij die op de Heere hoopt. Ali Jannetje de Wit. Ali, het is goed dat men hope en stil zij op het heil des Heren. Klaagliederen 3, vers 26. Marianne Klasina Massereel. Marianne, woord uit 1 Petrus 1. Daarom, opschortende de lendenen uws verstands en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Bart Baak. Bart, Romeinen 15, vers 13. De God nu der hoop, vervullen uw lieden met alle blijdschap en vrede in het geloof, opdat gij overvloedig moogt zijn in de hoop door de kracht des Heiligen Geestes. Trom Simon Hoefnagel. Trom Simon, Colossense 1, vers 23. Indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de hoop des evangelies, dat gij gehoord hebt, het welk gepreekt is onder al de creatuur, die onder de hemel is. Mijndert Hoefnagel. Mijndert deze woorden uit de 38e psalm. Want op u, Heere, hoop ik. Gij zult verhoren, Heere, mijn God. Bonnie Wilhelmina Hoefnagel. Bonnie, Klaagliederen 3, vers 24. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Daarom zal ik op hem hopen. Pieter Lau van der Zwan. Pieter Lau. Luistert naar mij, mijn volk. Mijn gerechtigheid is nabij. Mijn heil trekt uit en mijn armen zullen de volken richten. Op mij zullen de eilanden wachten en op mijn arm zullen zij hopen. Marretje Geesje van der Zwan. Magee, de 119e psalm, vers 166. O Heere, ik hoop op uw heil en doe uw geboden. Jochem Joël Brusé. Jelmer, Hebreeën 11, vers 1. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Jan Post. Jan, Psalm 39, vers 8. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Tini Post van Sloten. Tini, de 33e psalm, vers 22. Uw goede tierenheid, Heere, zij over ons, gelijk als wij op u hopen. Treintje Elisabeth Hakvoort Bakker. Bettine, de 33e psalm, het 18e vers. Zie, des Heeren oog is over degenen die hem vrezen, op degenen die op zijn goede tierenheid hopen. Rudolf Hakvoort. Rudolf, de 47e psalm, vers 11. De Heere heeft een welgevallen aan hen die hem vrezen, die op zijn goede tierenheid hopen. Fokke Hakvoort. Fokke, Hebreeën 10, vers 23. Laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Want die het beloofd heeft, is getrouw. Esther Snoek. Esmeralda. En dat zij hun hoop op God zouden stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden bewaren. De 78e psalm, het 7e vers. De almachtige, barmhartige God en Vader van de Heere Jezus Christus sterke en bevestige u door zijn Heilige Geest. Amen. Nu gij deze belijdenis hebt uitgesproken, deelt gij als leden met alle rechten en plichten in de gemeenschap van de kerk. En geliefde gemeente, ontvang deze leden als broeders en zusters. Bemoedig hen door te wijzen op de genade, de troost en de kracht die er te vinden is bij Christus. Draag hen aan de Heere op in uw gebeden. En daartoe geven de koning van de kerk ons door zijn geest alle wijsheid, liefde en saamhorigheid. Jullie een woord, geliefde jongelui. Het is vandaag een dag van hoop. Dat is het eigenlijk elke zondag al. Want juist op de zondag gedenken wij toch immers de opstanding van de Heere Jezus uit de doden. Dat hij de duivel heeft verslagen en heeft getriomfeerd over dood en graf. Toch is het vandaag een bijzondere dag van hoop. 21 jongelui die hun jawoord hebben gegeven voor God en zijn gemeente. En met jullie jawoord heb je uitgesproken dat jullie in Gods wegen begeren te wandelen. En dat je Gods woord nodig hebt in de praktijk van alle dag. En dat je aangewezen bent in alle facetten van het leven op de hulp van de Heere. Dat is hoopvol. Jongelui die uitspreken te begeren voor de Heere te willen leven. Jongelui die belijden dat het in de wereld niet te vinden is. Jongelui die uitspreken dat ze de Heere willen dienen en de Heere willen volgen. Jullie belijdenis heeft geklonken in de avond bij het vallen van de dag. En dat is eigenlijk ook precies de tijd waarin we leven. De avond die gevallen is over ons land. De secularisatie die oprukt en die ook Urk naar binnen dringt. Kerkgang dat ook op Urk niet meer vanzelfsprekend is. En langzaam maar zeker dat de wereld ook ons dorp meer en meer naar binnen dringt. De avond is gevallen, ook als we denken in de situatie waarin jullie belijdenis deden. En het moment, toch later dan eigenlijk gepland. Omdat corona de wereld en ook ons land in de greep houdt. En dan zien we ook dat mensen bang zijn. Bang voor de toekomst. Bang voor het virus. Bang voor alles wat ons te wachten staat. En met de moed der wanhoop wordt er gezocht naar een middel om ziekte, virus en epidemieën ook tegen te gaan. En als we om ons heen kijken, dan zie je toch bij velen het kompas ontbreekt en de levenszin, die is er niet. Verwarring alom, vertwijfeling alom, moedeloosheid is er. Zolang de Bijbel dicht blijft, wel. Maar niet als de schrift open gaat. Jullie hebben allemaal een tekst meegekregen en als je het hebt geluisterd, wat de anderen ook meekregen, dan hoor je daarin het woordje hoop. Wereldse hoop vergaat. Een wereldse hoop is ook maar een misschientje. Maar Bijbelse hoop is een vaste hoop en is een zekere hoop. Een hoop die gegrond is op Christus verzoenend lijden en sterven. Een hoop die zijn vastheid vindt in het werk van de Heere Jezus Christus. Jullie hebben belijdenis gedaan, uiteindelijk van een boodschap vol hoop. Als het goed is, richt jullie belijdenis zich op hem die hoop kan bieden. Hij die de hoop der heerlijkheid is, de Heere Jezus Christus. En wie op hem hoopt, wiens hoop op hem is gericht, die heeft ook een zekere en vaste hoop voor de toekomst. Toekomst die dan een heerlijke toekomst zal zijn. En wat dat betreft, en dat is er ook een sprake die uit mag gaan als je belijdenis mag doen van het geloof. Dat je daarmee uitspreekt dat er hoop is voor deze wereld. En dat het ten diepste de goede kant op gaat. Daarvan hebben jullie mogen belijden. Dat is ook iets wat je mag doorgeven. En houd daarom die onwankelbare belijdenis der hoop vast. En laat het niet wegwaaien door de waan van de dag. En laat het ook niet wegnemen door werelds genot. We zijn onderweg naar de dag van Jezus terugkomst. En daarom is er geen reden tot wanhoop. Maar hoop op God. En hoop op Gods goede tierenheid. En laat Christus Jezus de hoop van jullie hart mogen zijn. Want wie op hem hoopt, die komt daarmee nooit beschaamd uit. En die wacht uiteindelijk ook een heerlijke toekomst. De Heere die geven, die hoop in jullie hart. De Heere werken of versterken die hoop in jullie hart. De Heere schenken jullie zijn onmisbare zegen op jullie levenspad. Welke stappen jullie ook moeten gaan, opdat het ook mag zijn dat je rekenschap mag afleggen van de hoop die in je is. We willen de jongbelijdende leden toezingen, aangepast uit de 43e psalm, het eerste vers. Geduchte God, hoor hun gebeden, strijd voor hun recht en maak hen vrij van hen die vol arglistigheden, gerechtigheid en trouw vertreden, opdat hun ziel uw naam belij en u geheiligd zij. Vers 1 van 43.
Thank you.
willen de Heere danken en bidden. Geduchte God, hoor onze gebeden, hoor hun gebeden, als gij net hun ja-woord hebt gehoord, uitgesproken misschien wel als een gebed in het hart. Maar hoort gij dan hun gebeden, opdat hun ziel ook na vandaag in de praktijk van alle dag, bij alles wat op hun afkomt en alles waar ze mee geconfronteerd worden, uw naam belij en u geheiligd zij. We danken u voor deze avond. We danken u bovenal voor uw woord. En we danken u voor wie gij zijt. Die God die in het leven van een Simon Barjona, die God die in het leven van een zondaar, van een wegloper, van een die zelf alles mist, die ware belijdenis in het hart werkt. O Heere, geef toch dat het er mag zijn bij deze jongeren, bij ons allen, waar het er niet is. Geef geen rust in het leven, totdat onze ziel uw naam belij en u geheiligd zij. En de hoop der heerlijkheid, Jezus Christus, de rots van ons behoud is. En we mogen weten waar de reis naartoe gaat en er een heerlijke toekomst wacht. O geef dat we daarvan iets zouden kennen. En Heere, wie het mist, breng in de nood, opdat ze uw naam gaan aanroepen en u nodig krijgen. Wilt u zo met ons gaan, de week weer in. Vergeef wat zondig was, zegent u wat van u was. En wilt u zo met een ieder van ons gaan. Begeef ons niet en verlaat ons niet. Maar leer ons dag in dag uit te hopen op uw goede tierenheid. En in de vreze des Heren onze weg te gaan tot eer van uw grote naam. Om Christus wil, uit genade. Amen. We willen met elkaar nog gaan zingen uit de 118e psalm, en daarvan het 14e vers. Gij zijt mijn God, u zal ik loven, verhogen uw majesteit. Vers 14 van 118. verzoek of u straks na het ontvangen van de zegen weer wilt gaan zitten en wilt wachten op de aanwijzingen om de kerk te verlaten. Ga dan heen in vrede met uw dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.